Deze week is er een actie geweest in Brussel in het kader van nationale cao-onderhandelingen in de sector van de scheikunde. En daar hebben we dan de vakbonden actie rondgevoerd. En we bellen met iemand van de vakbond, Ivo Jansen, syndicaal delegé bij BASF. Dag Ivo.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Er is dus een actie gevoerd. Wat betekent dat er dan problemen zijn met cao-onderhandelingen? Maar waar komen die problemen eigenlijk vandaan?
Wel, zoals je weet is er in februari een interprofessioneel akkoord afgesloten voor de privésector in België, waarin is afgesproken dat de lonen met 1,1% kunnen stijgen, onder andere, hè, en dat er ook een aantal waarborgen zijn gemaakt rond FPT, het vroege brugpensioen enzovoort. Dat is allemaal heel fijn, maar die akkoorden moeten eigenlijk nog bevestigd worden in de verschillende sectoren. Hè. En die onderhandelingen worden nu in alle sectoren zo wat opgestart en in de sector van de scheikunde zijn die onderhandelingen jammer genoeg na nu denk ik 4 onderhandelingsdagen vastgelopen. En daarom hebben we dus een actie gedaan vorige week.
Ja, misschien is het ook nog even een heel goede vraag voor mensen die daar niet zo in thuis zijn. Waar draait dat eigenlijk allemaal om, die cao-onderhandelingen?
Wel, zoals ik zeg, de onderhandelingen die op bedrijven moeten gevoerd worden, men kan er niet van uitgaan dat iedereen zomaar 1,1% loon zal bijkrijgen, omdat dat in het interpersoneel akkoord van België is afgesproken, het nationaal akkoord. In de sectoren wordt daar onderhandeld. Nu kun je zeggen van in de sector van de scheikunde zal dat absoluut geen probleem zijn, want dat is nu 1,1% voor de grote rijke ondernemingen in België. Nu, het is wel zo dat er ook in België heel veel kleine ondernemingen zijn die niet zo vlotjes over een loonsverhoging kunnen onderhandelen, zoals het in de grote bedrijven in Antwerpen het geval is. En juist voor die kleine ondernemingen is de invulling van 1,1% bijzonder waardevol. Nu, in de werkgeversorganisatie van de scheikunde heeft men ons proberen te laten ondertekenen dat wanneer in de grote ondernemingen onderhandelingen zodanig zouden uitdraaien dat er toch in een meer loonmarge zou zijn dan 1,1%, dat er dan voor de kleine ondernemingen en ook voor de ondernemingen waar geen vakbond vertegenwoordigd is, dat daar gewoon geen loonsverhoging wordt gegeven. Nu, dat is natuurlijk vinden wij een redelijke chantage, omdat je moet weten dat in de voorbije 5 jaar de lonen in de sector, in heel België eigenlijk, maar zeker ook in de sector van de scheikunde, maar met 1% zijn gestegen op 5 jaar tijd. En dan weet je dat we nog een indexsprong hebben gehad en zo. De laagste lonen in de scheikunde, die liggen op ongeveer 11,5 euro per uur. In vele ondernemingen is dat 14, 15 euro per uur. Het is enkel in de grote ondernemingen hier in Antwerpen dat de lonen boven de 25 per uur liggen. Hè. Maar zeker voor kleine ondernemingen is het wel belangrijk om op die 1,1% te kunnen rekenen. En dat is wat de werkgeversorganisatie wel weet. En deze behoeften eigenlijk misbruikt door af te dwingen dat er in de grote ondernemingen niet meer kan gevraagd worden dan 1,1%. Alsof dat is één van de redenen waarom de onderhandelingen moeilijk lopen, hoor, maar dat is wel één van de bijzonderste.
Ja, want de werkgevers die lijken precies niet echt veel moeite te doen om echt goed met jullie proberen te overeen te komen. Want flexibiliteit, nog minder inzetten op een gezonde splitsing mens en werk, zal ik maar zeggen, dat lijkt er ook allemaal niet in te gaan zitten.
Nee, het is inderdaad frappant dat wanneer men eigenlijk de mond vol heeft van langer werken en werkbaar werken, of anders werken, of hoe men het ook noemt, dat dan toch de werkgevers met een eisenbundel afkomen en dat is niet echt nieuw, maar toch wel ongezien dat men een eisenbundel heeft van bijna 200 bladzijden, waaronder andere heel veel eisen op flexibiliteit zijn ingeschreven. Net bijvoorbeeld, men wil dat men meer overuren laat uitbetalen in plaats van vergeleken. En in totaal heeft men een pakket opgestomd dat neerkomt op iets meer dan 400 overuren op jaarbasis. 400 overuren, dat betekent, in totaal betekent dat 50 dagen die men liefst wil uitbetalen in plaats van te verletten. Nu kun je zeggen, nou, dat is misschien wel interessant voor mensen met een lager inkomen, hè, waar je het net over hebt gehad. Ja, dat kan wel zijn, maar 55 of 50 dagen meer komen werken op je vrije dagen, in het weekend, overuren doen, dat is niet aangenaam. Hè. Dat is natuurlijk de flexibiliteit nog verder uitwringen, zal ik zeggen. Hè. En je hebt dan daar ook wel gehoord natuurlijk. Er zijn heel veel mensen die vrezen op een burn-out in België. Zeker in de sector van de scheikunde is dat een fenomeen dat zich meer en meer de kop opsteekt. Dus ook rond die eisen kunnen wij absoluut niet ingaan.
Als ik mij nog even de algemene staking van de afgelopen jaren voor het geheugen haal, dan weet ik dat er altijd dat het altijd, ik zal maar zeggen, ambiance is tussen vakbond en werkgever op dat moment. Omdat men jullie dan eigenlijk probeert buiten te gooien. En dan vraag ik mij eigenlijk af van hoe is de relatie op dit moment eigenlijk tussen vakbonden en werkgevers? Proberen ze jullie tegen te werken of hebben ze wel oor naar hetgeen wat jullie zeggen?
Ja, ik wil nu niet dramatiseren. Ik hoop in ieder geval ook dat men ook binnen de sector van de scheikunde het gezond verstand laat de bovenhand nemen. En dat Essentia dan toch wel op onze vraag zal ingaan om deze gesprekken verder te zetten en om een realistische voorstel te doen. Hè. Het is natuurlijk altijd bij de eerste gesprekken dat de stellingen nogal heel en worden ingenomen, maar een normale onderhandelingsproces komt dan toch tot een compromis waarin dat er dingen kan afgesproken worden. Tot onze grote verontwaardiging en verbijstering is dit bij deze niet en houdt men nog steeds na 4 dagen de voet stijf en wil men eigenlijk komt chanteren en met de kleinere ondernemingen. Dus dat is wel jammer, maar het is nog niet zover dat we tot grote massale acties zijn moeten overgaan. Maar de plannen die in ieder geval wel indien het nu tot een goede overweg zou komen.
De mate waarin de werkgevers meer kunnen, meer loon kunnen geven en eigenlijk meer zouden moeten toegeven, hangt een beetje af van hoeveel winst ze maken natuurlijk. En de chemie heeft de reputatie van nogal een cyclische sector te zijn, dus dalen en pieken te gaan. De economie trekt aan. Is het dan specifiek ook... Doet de chemie sector het momenteel goed?
Wel ja, het is in ieder geval zo dat het heel moeilijk is om te zeggen van die bedrijven hebben zoveel winst gemaakt. Omdat er, en u weet dat waarschijnlijk ook, er zijn een heel aantal belastingssystemen en financiële uitwegen hier in Europa en ook in België. Waardoor het eigenlijk heel moeilijk is om te zeggen van die ondernemingen maken nu zoveel winst. Dus ze maken in ieder geval redelijk veel winst. Je moet ook wel snappen hoe, op welke manier dat uiteindelijk wordt naar buiten wordt gebracht of geprobeerd wordt te minimaliseren. Je kent ongetwijfeld de excess profit ruling systeem waar ook al wel bereid is in de picture te komen, waardoor dat er eigenlijk belastingen van de groep naar andere landen worden doorgesluist, waardoor dat die dus belasting kunnen ontduiken, mag ik misschien niet zeggen, hè, maar men maakt gebruik van de systemen om belasting geld niet te moeten doorstorten. En zo zijn er heel wat systemen. Hè, in België hebben we ook bijvoorbeeld bij BASF een coördinatiecentrum, waar dat eigenlijk meer dan 1 miljard in de mens van wordt verwacht. We transfereren ook nog geld naar Malta via BASF Nederland, proces vanuit het moederbedrijf, ook voor miljoenen geld doorgestort naar via Maleisië, Singapore, Zwitserland, ik noem maar op. Dan hebben we nog de nationale interest in België. Je kan zo nog een heel aantal fiscale trucs opnoemen.
De kleinere bedrijven die profiteren daar minder van. Is er zicht of zij het beter doen nu dan 2 jaar geleden?
Die profiteren daar uiteraard uiteraard minder van, hè, van al die financiële transacties. Maar waar toch de kleine bedrijven meer van profiteren, dat is de belastingsverlagingen, de kortingen op bedrijfsprogressie, de kortingen op sociale zekerheid, die de laatste twee jaar ook heel sterk zijn toegenomen. In de sociale zekerheid, dat was voor de 32,3% dat de werkgeving moest betalen. Dat is nu 16 en dat wordt, denk ik, volgend jaar of het jaar erop 25%. Nog opvallender is de korting in de bedrijfsvoorheffing, zeker voor de ploeg, voor continu medewerkers. Wordt die vrijstelling 25%. Dus dat wil zeggen, de belastingen, wat de bedrijfsvoorheffing, wat normaal op een loon moet betaald worden, van de werkgever aan de overheid, daar kijkt men zodanig veel kortingen op. Zeker wanneer men dan de kortingen cumuleert, dan komen tot de vaststelling dat er een zeker percentage van het netto-loon ooit al door de overheid wordt gefinancierd. Dat zijn dingen die tellen, zowel voor de grote scheikunden uiteraard, ook voor de kleine scheikunden. Dus ook in de kleinere bedrijfjes, en heb ik het over de fabrieken, de farmacie, de pakstinderie, de wasproducten bedrijfjes, ook zij, als geen grote tegenslagen hebben zien en tot een daling in de loonkosten.
Ja.
Je kan ook daar toch wel tot een loonsverhoging komen, denk ik.
Ja. Tot slot, je sprak daar juist al dat de vakbonden eigenlijk met uitgestoken hand naar de werkgevers staan. Allee, ik bedoel dat jullie willen blijven dooronderhandelen. Waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat het zo snel mogelijk in orde komt met de CAO?
Ja, het is zo, in het IPA zijn er naast dan de 1,1 loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt dat de leeftijden om in vroegpensioen te gaan, SWT en in landingsbaan, dat die eigenlijk dezelfde leeftijden kunnen behouden worden als vorig jaar. Dus in 2017 kan men ook in vol continu in SWT gaan op 58, kan men ook in landingsbaan gaan op 55. Maar dat kan alleen maar wanneer er een sectorakkoord is. Dus vandaag de dag kan er eigenlijk niemand in vroegpensioen gaan in de sector. Hè. Het geldt ook voor andere sectoren door. Maar daarom is dat zo belangrijk om zo snel mogelijk een nationaal akkoord te hebben in de sector. Ook dat kunnen we een beetje bekijken als, ja, dat is een beetje een mis op de keel. Hè. En de werkgevers weten dan maar al te goed dat wij een vragende partij zijn om zo snel mogelijk een sectorakkoord te hebben. Omdat ook mensen wel die het recht hebben normaal in die pensioen te kunnen gaan, die moeten nu wachten tot er een akkoord is in de sector. En dat zit heel veel druk op om. En men weet dat. En daar maakt men ook gebruik van om de onderhandelingen te laten naslepen, denk ik dan.
Oké, we zullen jou nog eens opbellen wanneer er een succesvol CAO is afgesloten. Bedankt alvast voor deze toelichting, Ivo Jansen, van syndicaal delegé voor het ABVV op BASF.
Goed, wanneer er geen akkoord is afgesloten, geen succesvol is, dan zullen we het waarschijnlijk wel zien. Ja. Op 5 mei hebben we een stakingsaanzegging. En dan, als er geen verdere gesprekken zijn, zal dat beginnen met een 24-uur-actie in heel België. En het is een stakingsaanzegging tot onbepaalde duur. Dat wil zeggen dat er nog heel veel tumult kan zijn indien dat nodig is.
Oké, dan zien we jou zonder twijfel terugpasseren een van de komende weken.
Binnen 2 weken.
Ja. Binnen 2 weken.
Ja, afhankelijk van positief of negatief resultaat.
Inderdaad.
Goed, bedankt in ieder geval ook.
Dank u wel.
En